Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden, noem ik Psalm 25, vers 8. Verder willen wij uw gedeelte lezen uit Gods woord, wat u opgetekend kunt vinden in 1 Samuel 27. Hij noemde u 1 Samuel 27, maar vooraf van de Dordtse leerregels het vierde gedeelte van het besluit. Daarna vermaand deze synode ook ernstiglijk de lasteraars, dat zij toezien wat zwaar oordeel Gods zij op zich laden, die tegen zoveel kerken en de zoveel kerkenbelijdenissen vals getuigenis spreken, de conscientiën der zwakken beroeren en bij velen de gemeenschap der ware gelovigen zoeken verdacht te maken. Ten laatste vermaant deze synode alle mededienaars in het evangelie van Christus, dat zij zich in het verhandelen van deze leer, beide in scholen en kerken, godvruchtiglijk en godsdienstiglijk gedragen, haar hoewel met de tong als met de pen tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting der verslagen gemoederen richten, dat zij met de schrift, naar de regelmaat des geloofs, niet alleen gevoelen, maar ook spreken, en eindelijk van al zulke manieren van spreken zich onthouden, die de palen van de rechte zin der Heilige Schrift ons voorgesteld te buiten gaan, en die den dartelen sofisten rechtvaardige oorzaak geven mochten om de leer der gereformeerde kerken te beschimpen of ook te lasteren. De Zonen Gods, Jezus Christus, die ter rechterhand zijns vaders zittende, den mensen gave geeft, heilige ons in de waarheid, brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid, stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden, en begiftigen de getrouwe dienaars zijns woords met de geest der wijsheid en des onderscheids, opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders. Amen. Verder 1 Samuel 27. David nu zeide in zijn hart: nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastiglijk ontkomen in het land der Filistijnen, opdat Saul van mij de hoop verliezen om mij meer te zoeken in de ganse landpalen Israëls. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Toen maakte zich David op en hij ging door, hij en de 600 mannen die bij hem waren, tot Achis, den zoon van Maoch, de koning van Gat. En David bleef bij Achis te Gat, hij en zijn mannen, en iegelijk met zijn huis. David met zijn beide vrouwen, Ahinoam de Jezreelitische en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen Saul geboodschap werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. En David zeide tot Achis: indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geve mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achis de 10 dagen Siklag. Daarom is Siklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Het getal nu der dagen die David in het land der Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. David nu toog op met zijn mannen en zij overvielen de Gezurieten en de Gerzieten en de Amalekieten, want deze die zijn van ouds geweest de inwoners des lands, waar gij gaat naar Sur en tot aan Egypteland. En David sloeg dat land en liet nog man nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en de runderen en de ezels en kemels en klederen en keerde weder en kwam tot Achis. Als Achis zeide: waar zijt gij lieden heden ingevallen? Zo zeide David: tegen het zuiden van Juda en tegen het zuiden de Jeremeelieten en tegen het zuiden der Kenieten. En David liet nog man nog vrouw leven om te Gat te brengen, zeggende dat zij misschien van ons niet boodschappen, zeggende: alzo heeft David gedaan. En alzo was zijn wijze, al de dagen die hij in der Filistijnenland gewoond heeft. En Achis geloofde David, zeggende, hij heeft zich ten eenenmale stinkende gemaakt bij zijn volk in Israël. Daarom zal hij eeuwiglijk mij tot een knecht zijn.
Wij gaan zingen Psalm 56, het derde en ook het vierde. Ze rotten samen, houden boze raad, terwijl mij elk in het heimelijk gadeslaat. Mijn schreden volgt en mij naar het leven staat. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaat. De versen 3 en 4 uit Psalm 56, terwijl we die zingen, krijgt u gelegenheid uw liefde gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaaf. gemeente, het gelezen hoofdstuk willen wij met Heere hulp overdenken. David te Ziklag, we lezen nog vers 1. 1 Samuel 27, het eerste vers. David nu zei in zijn hart: nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastelijk ontkom in het land van de Filistijnen, opdat Saul van mij de hoop verlies om mij meer te zoeken in de ganse landspalen van Israël. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand en wat er volgt. David te Ziklag, de nood die hem daar brengt, de tijd die hij daar blijft, het pad dat hij daar betreedt, David te Ziklag, de nood die hem daar brengt, lazen we in vers 1. De tijd die hij daar blijft, we lezen het in vers 7. Het getal nu der dagen die David in het land der Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. En we letten erop hoe zijn leven daar is geweest en waarom hij naar Ziklag wilde. Het pad dat hij daar betreedt, hij betreedt het oorlogspad. Hoe moeten we dat nu eigenlijk zien? Dat hij vraagt of hij in Ziklag mag wonen en dan mobiliseert hij telkens zijn mannen. En hij bestrijdt daar de omliggende volken. Gemeent. Saul die had heel wat beloofd. Saul die had heel wat beleden. Dat hij gezondigd had. Dat hij zeer dwaas gehandeld had met David zo te achtervolgen. Het heeft waarschijnlijk niet lang geduurd. Hij had tegen David gezegd: kom maar terug. Dat doet David niet. Hij vertrouwt zijn schoonvader niet. Hij kent hem maar te lang. Hij weet precies hoe die is. Hij moet op zijn hoede zijn. Hij moet zich beschermen. Want zijn schoonvader staat er naar het leven. En dat blijkt uit het hoofdstuk wat we overdenken. Dat er niks veranderd is in het leven van koning Saul. En hij zal met alles wat in zijn vermogen is doen om David zijn schoonzoon te doden. Wat zien we, gemeente? Wat heden ten dagen nog niks in kracht verminderd is. Dat die hevige strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad onverminderd doorgaat. En dat het de duivel erom te doen is dat David omkomt, opdat de grote Davidszoon, de verlosser van zondaren, de zonen Gods die de menselijke natuur zou aannemen, niet naar de aarde zou kunnen komen. Hij heeft al die honderden jaren alles in het werk gezet om de komst van dat gezegende koninkrijk tegen te houden. Maar o Satan, hij strijdt tegen God, zo is zijn naam. Maar de Allerhoogste is hem een eeuwigheid voor geweest en zal zorgen dat de Zoon Gods komen zal in de volheid destijds, ondanks alle pogingen van Satan om dat tegen te houden. Maar ondertussen ziet David de dood voor ogen. We hebben het gezongen en we hebben al meerdere keren gezien dat we in de psalmen David in deze tijd vaak terugvinden. Als hij daar zwerven moet op de aarde en van zijn leven niet zeker is. En een andere keer het klagen moet: eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Ik roep u aan in angst en smart, want 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Gemeente, we geloven dat David na veel moeite zich gedwongen zag het land van Israël, Juda, uit te gaan. Hij had al tegen Saul gezegd: ze hebben mij verstoten, dat ik in het erfdeel des Heren niet blijven kan. We letten er de vorige keer op dat dat juist het smartelijke was in het hart en leven van David, dat hij niet langer kon blijven in het erfdeel des Heren, daar waar toch nog een overblijfsel was na de verkiezing der genade, daar waar de Heren zijn inzettingen had, daar waar Samuel zo lang het woord had gebracht en waar ook vrucht op de prediking van Samuel gezien werd. David kan er vanwege de omstandigheden niet langer blijven. We moeten daarin ook niet vergeten, gemeente, dat hun vrouwen en kinderen erbij waren. Hun zonen en hun dochters. En dat het daarom gevaarlijk was. Want kijk, als we natuurlijk alleen een leger van 600 man hebben die gewapend zijn, die kunnen wel wat aan. Maar als steeds die vrouwen en die kinderen erbij zijn, dan is het te gevaarlijk om steeds maar in het gebied te verblijven waar koning Saul met zijn geoefende soldaten hem zoekt. Dus al met al, en toch gemeente, wat lezen wij nu niet? Al moeten we voorzichtig zijn om altijd te zeggen dat hetgeen er niet staat, er niet is geweest. Maar er staat in ieder geval niet dat hij de mond des Heren heeft gevraagd. Hij heeft toch een priester bij zich, hij heeft een profeet bij zich. We lezen het niet dat hij nu naar de mond des Heren vraagt. Sommigen zeggen dan ook heel duidelijk, David gaat een eigen weg. Dan zegt de kanttekening, David zegt bij zichzelf, nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Het is een bewijs van de zwakheid van David. In het geloof en in het vertrouwen op de voortreffelijke belofte van God. Daar wil ik niks afdoen. De vorige keer stond inderdaad David op de hoogte van het geloof toen hij samen met Abisai zo toch in de nacht in het leger van Saul durfde gaan en het zwaard en de fles van Saul durfde meenemen en vervolgens een afstand neemt en daar Abner, de generaal van Saul, wakker roept. Toen stond hij inderdaad op de hoogte van het geloof. En als hij nu bij zichzelf zegt, ik zal nog een der dagen door de hand van Saul omkomen, dan wijst dat op de zwakheid van zijn geloof. De zwakheid in het vertrouwen op Gods belofte. En als hij dan zegt, nu kan ik beter maar naar het land van de Filistijnen gaan, zegt de kanttekening, dit is de raad van het zwakke vlees geweest. Want de Heere had eerder door de profeet Gad tegen hem gezegd dat hij in het land van Juda moest gaan. 1 Samuel 22 vers 5. Dat is inderdaad waar. Nu zouden we kunnen vragen, hoe komt het toch, David, dat ge zo wankelt, gij klein gelovige? De God die verlost heeft, is toch nog de God die verlost? Is toch de God die ook verlossen zal? Het geloofsleven, gemeente, en ervaart u dat niet, dan moet u toch maar nakijken. Het geloofsleven is een leven van eb en vloed. En in de natuur hebben eb en vloed hun vaste tijden, maar zo is het in het leven der genade niet. Dat kan zo dicht bij elkaar liggen. Dichter dan dat eb en vloed bij elkaar liggen. Het ene ogenblik als staande op de hoogte van het geloof. Dan springen ze over bergen en dan dringen ze door een bende. Maar als het geloof niet in oefening is en als het ongeloof heerschappij voert, is dat mensziel, dan kunnen ze niets bezien, vermogen ze niet. Het is dus bij David niet anders dan wat onze ouden altijd zeiden. Zo genoten, dan is het weer toegesloten. Of, u kent het ook wel, uurtjes, maar het van korte duurtjes. Meer neer dan op. David, van buiten strijd, van binnen vrees. Nu zal ik nog één der dagen door de hand van Saul omkomen. Gemeent, als u Calvijn hebt staan, moet u de tijd eens nemen om rustig de verklaring van Calvijn bij deze geschiedenis door te lezen. Wat ik zo uitnemend vind bij Calvijn, dat hij, nee, hij neemt het niet op voor het ongeloof, maar hij wijst er zo op dat David een zware beproeving heeft moeten ondergaan. Hij zegt, David is voortdurend in de benauwdheid geweest, ook als hij naar het land van de Filistijnen vlucht. Want de Filistijnen en de Israëlieten, zegt hij, waren voortdurend in oorlog met elkaar. Hij zegt, God wil het geduld van David beproeven. Weet ge nog, Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Calvijn zegt, David had echt liever een deurwachter willen zijn in het huis des Heren, dan van Gods volk afgescheiden te worden bij de Filistijnen. Hij zegt, de beproeving is zeer zwaar. En nu luister, want, hij zegt, is er wel iemand die niet door ondervinding zelf onderwezen weet dat al te week en gevoelig de mensen zijn wanneer God hen beproeft met verschillende rampen? Dan zijn mensen week en gevoelig. Dat weet u mogelijk door ondervinding, zegt hij. Des te zorgvuldiger moeten wij het voorbeeld van David overwegen. Want als God ons eens aan een onderzoek onderwerpt, en als wij eens vervolging moeten verduren wegens de belijdenis van het evangelie, worden wij dan soms al wel beproefd als David? Zijn wij soms ballingen, als van hen die de naam van God aanroepen geheel afgesneden zijn, zodat er voor ons anders geen plaats openstaat dan alleen te midden van onze vijanden? Daarom moet de gunst van God jegens ons erkend worden. Calvijn wil maar zeggen, toch was Gods gunst over David, ondanks zijn zwakheid. En dat geloof ik ook, gemeente. We hebben het bij Sarah gezien, dat ze lachte, wat zegt Philpot, met een schreiend hart. En zo is het ook hier. En dat de Heere niet bestraft om onze zwakheid, om onze ongelovigheid, als wanneer hij ons wel straft om hardnekkige overtredingen. Hij zegt, zonder twijfel had God, als hij gewild had, David in Judea kunnen beschermen en tegen de lagen van Saul kunnen dekken, maar toch heeft hij gewild dat de zo dikwijls aan de dood ontrukte David eindelijk alle hoop op leven verloor, als hij zich niet in de handen van de vijanden van God zou werpen, opdat in hem meer en meer het werk van God zou blijken, want God beproeft zijn gelovigen, opdat zijn genade des te heerlijker geweest is, als de beproeving zwaarder was. Hij zegt, Davids hart is verontrust, wordt naar deze en naar gene zijde weifelend heen en weer bewogen. Hij heeft bij zichzelf hevig geworsteld. en eindelijk het besluit genomen naar de Filistijnen te vluchten. Waarom, zegt hij? David acht zijn leven belangrijk. Hij heeft het geloof behouden in Gods belofte. Want daarin was voor hem de hoop van de eeuwige zaligheid zelf. Want het ging over het zekere pand van het koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. En dan vergelijkt hij het met Abraham, die ook zijn leven wilde behouden en daarom loog en zei: Sara is mijn zuster. Omdat hij zag dat van dat heil op enige wijze en het zijne en dat van alle afhing. Want als Abraham niet meer geleefd zou hebben, had de hele wereld moeten ondergaan. En zo is het ook bij David. Dus gemeente, laten we voorzichtig zijn. Zwakheid, ongelovigheid, zeker, strijd, aanvechting, bestrijdingen. Maar er die boven staan, wie van ons zou zich boven David kunnen verheffen? Waarom gaat hij naar het land van de Filistijnen? Ik denk dat deze verklaring het meest voor de hand ligt. Juist omdat ze steeds in strijd waren met elkaar, zou koning Saul hem daar niet achtervolgen. En daarom gaat hij daar naartoe. Naar het land van de Filistijnen. Een ander zegt, loopt hij niet zo in de val? Hij is al toch al eerder geweest. Toen hebben ze hem toch ook erkend. Toen hebben ze hem naar Achish gebracht. Want ze herkenden hem dat hij die David was, die Goliath had verslagen. En waarvan de vrouwen en de meisjes in de rijen hadden gezongen. Heeft hij niet zijn 10.000 verslagen? En David moet zich gek maken om aan de handen van de knechten van Achish te ontkomen. Verklaarders denken, dit is een andere Achish. En David heeft hem vriendelijk verzocht om daar te mogen verblijven. En Achish heeft toegestemd. Achish heeft natuurlijk politieke overwegingen om deze generaal van Saul proberen aan zijn kant te krijgen, hem te vriend te houden. En als Achish met zijn legers gaat en David gaat mee, dan ziet Achish daar zijn overwinning al liggen. O, ingrijpend. Tegelijkertijd voelt u het gevaar voor David, maar daar kom ik zo op terug. Het is wel ingrijpend dat David van zijn eigen land moet vluchten, het erfdeel des Heren moet verlaten, koning Saul niets meer kan vertrouwen en meer vertrouwen kan stellen in Achish, de koning van Gat van de Filistijnen. En als Saul het hoort, inderdaad, dan houdt Saul op van David nog langer te zoeken. Gemeente, er is nog iets. Het is niet buiten Gods voorzienigheid. David is een type van Christus in zijn diepe vernedering. En als koning Herodes het kindeke zoekt te doden, als er toch één was op de aarde die zichzelf verdedigen kon, was het wel de zoon van David, nietwaar? En toch zegt zijn hemelse vader tegen Jozef, neem het kindeke en zijn moeder en vlucht in het land van Egypte. Ach, David is een vlucht, is een type van Christus. Gemeente, we zien het in het leven van de zaligmaker, in zijn wandeling op de aarde. Dan zoeken ze hem te grijpen om te doden. Dan zoeken ze hem te grijpen. Dan willen ze hem stenigen, dan van de steilte afwerpen. Ten slotte neemt het Sanhedrin hem gevangen. O, volk van God, in de adventsweken moet u overdenken. Wat de apostel zegt, gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. God uit God en licht uit licht. Waarachtig God, uit waarachtig God is om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen. Hij zegt, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. De schepper van hemel en aarde is om uwentwil, volk van God, zo arm geworden, opdat u arme, doodschuldige zondaar, die u zelf van alle uitnemende gaven hebt beroofd, die u zelf uit de zalige gemeenschap met God gezondigd hebt, die tegen God hebt overtreden, die het verbond met God hebt verbroken, die afscheid van God hebt genomen, u die de Satan bent toegevallen, u die de overste deze wereld van nature dient, u die een zondaar bent, een dolmisser en een albederver, een wetsovertreder en een vloekwaardige. Voor dezulke heeft Christus, de Zoon van David, zich diep willen vernederen, opdat hij zulke diepgevallen zondaar zou gaan terugbrengen in het koninkrijk der hemelen. En wat zegt hij dan? Die achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf behouden. Hij zegt het. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En indien u de wereld haat, onthoud het dan eens, dat de wereld mij eerder heeft gehaat dan u. En dat ze u haten om mijnentwil. O, dan moeten we het ervoor over hebben, volk van God. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Door de nood gedreven moet hij het erfdeel des Heren verlaten. Gaat hij naar het land van de Filistijnen en komt tot de koning Achis. De God, onze tweede gedachte, de tijd die hij daar blijft. Hij zegt tot Achis, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, maar geef mij een plaats in een van de steden van het land, dat ik daar wonen, want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Waarom wil David daar niet wonen? David zocht ergens alleen te wonen met de zijnen, om te ontgaan het gevaar, zo van het lichaam als van de ziel, het welk hem van de Filistijnen had mogen overkomen. David verstond wel hoe zorgelijk het was voor vreemdelingen, inzonderheid die van enig vermogen zijn, hij was toch een overste, bij een koning in zijn eigen stad te wonen. Daarom wilde hij deze jaloezie graag voorkomen. Maar hij geeft het een andere naam, alsof hij zegt, deze eer komt mij niet toe, heer koning, om in de koninklijke stad bij u te wonen. Toen gaf hem Achis te dien dagen Ziklag. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Heeft deze Achis geweten dat Siklag eerder van de Israëlieten was? Wil hij David de gunst bewijzen in ruil voor de diensten van David om hem Siklag terug te geven? Het is mogelijk. Siklag behoorde eerder bij Israël, viel onder het erfdeel van Juda, is toegewezen aan de stam van Simeon, omdat Juda een te ruim erfdeel had en de stam van Simeon had ruimte nodig. Toen viel Siklag bij Simeon. Maar mogelijk hebben dus de Filistijnen Siklag op de Simeonieten veroverd en wonen ze daar ook de Filistijnen, maar mag David met zijn mannen er gaan wonen. Belangrijk is, en of David heeft mogen kiezen, we weten het niet, wijsheid zonder eind nog paal zijn Gods wegen altemaal. Siklag grenst dus aan Israël, op de grens als het ware tussen het land van de Filistijnen en het land van Juda. Het grondgebied straks voor David. En daar kan David inderdaad heel goed verblijven. Hij krijgt daar een eigen plaats. En dat hij daarom vroeg, dat is voorzichtig, dat is wijs. David is wijs. Die wijsheid heeft hij gekregen. Natuurlijk blijkt iedere keer dat hij ook mens is. Dat kan niet anders, dat was hij, van vlees en bloed. Maar David heeft bedoelingen om een eigen plaats te vragen en dan krijgt hij een plek die hem ontzettend goed uitkomt. Waarom wil hij dat nu? Gemeent, we lazen dus de kanttekening al. David wil niet door Achis bevorderd worden tot zijn overste. Hij begrijpt, dat is veel te gevaarlijk. Hij is, let wel, gezalfd tot koning over het erfdeel des Heren. Daarom behoort hij niet aan het hof van de Filistijnse koning bevorderd worden tot een bepaalde positie. Hij is een besnedene. Hij wil daar niet verblijven. Vat u de les? Hoe gemakkelijk weekt studie, carrière, promotie, rijkdom, bezittingen, eer ons af van onze opvoeding onder de leer van Gods woord. Hoe gemakkelijk weekt dat alles ons los van de dienst van de levende God. Bijzonder wanneer wij het teken van het verbond dragen, heeft Satan het op ons gemunt. En als we maar promotie en carrière kunnen maken en studeren, en als ons dat dan maar van de eenvoudige, schriftuurlijk, bevindelijke waarheid aftrekt, heeft de mensenmoeder van de beginnen en de vader der leugenen zeker zijn zin. Zullen we erop letten? Wat een ernstige zaak. Dan is er nog wat waar Calvijn en andere verklaarders op wijzen. David wil in alle vrijheid de oprechte dienst van God uitoefenen, zo de Heere het van hem vraagt. En dat kan hij in God veel te bezwaarlijk. Dat kan daar eigenlijk niet. Daarom vraagt hij om een eigen plaats. Dan hoeft hij zijn rechtvaardige ziel, zegt Matsuheri, in God niet te kwellen. Gemeente, jonge mensen, jonge vrienden, we leven midden in deze tegenwoordige boze wereld die zich rijp maakt voor het oordeel en aan het wegzinken is. De wereld is één grote stad geworden. Alles is open. En door middel van de grootste riolen komt er allerlei ongerechtigheid op ons af. Terwijl de Heere ons heeft afgezonderd, apart gezet, in Christus geheiligd. Als lidmaten zijner gemeente behoorden we gedoopt te wezen, zijn de meesten gedoopt en dragen wij het teken en het zegel van dat eeuwige genadeverbond aan ons voorhoofd. Hoedanig is nu ons leven? Begeren we met David de Heere te dienen in oprechtheid. In waarheid, God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden. In geest en in waarheid. Dient dan geen God nevens mij. Maar alle afgoderij moeten we mijden en vlieden. En er alles aan doen om de enige ware God recht te leren kennen, hem alleen vertrouwen, ons hem alleen onderwerpen, hem alleen liefhebben, vrezen en eer. Weet u het nog? En wat is het volgende gebod? Geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis. Hebben we geen verkeerde denkbeelden van God? Hebben wij niet te veel eigenwillige godsdienst? Vullen we het niet al te gemakkelijk op onze eigen manier in? Denken we niet al te gemakkelijk dat God wel op ons heeft neergezien? Weten we het zeker? Dienen we God met ons hele hart? Nee, dat is het hart van een tweemens. Dat weet ik wel. Dat zien we bij David ook, maar toch, hij wil een eigen plek om de dienst des Heren te kunnen uitoefenen. De oprechte dienst van God. Hoe is ons leven? Dan is er nog iets waarom David een eigen plek wil. Hij wil gelegenheid om de vijanden van Israël schade toe te brengen. Zonder Achis te benadelen, wil hij zijn volk, dat hem lief is, toch tegelijk een dienst bewijzen door de vijandige volken aan de grens die al verdreven had te moeten worden, kom ik zo op terug, te verdrijven dus in onze derde gedachte. Dat wil hij ook. Gemeente, hoe is nu ons leven? Want het kan bijna niet anders natuurlijk als we God in der waarheid lief hebben, dat we dan de wereld op een afstand houden. Dat we dan proberen Gods volk wel te doen. De kerk des Heren te dienen. En de schade die de wereld de kerk wil berokkenen, zoveel mogelijk afbreuk te doen. Begrijpt u? Het gaat er David om dat het volk des Heren mag groeien en bloeien, terwijl de vijanden des Heren verdelgd moeten worden. U zegt, is dat liefde? We gaan het zo zien in onze derde gedachte. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. Als David daar aan de grens zijn plek krijgt in Ziklag, moet u 1 Kronieken 12 eens lezen. Deze nu zijn die tot David kwamen naar Ziklag, toen hij besloten was voor het aangezicht van Saul, de zoon van Kis. Ze waren onder de helden die tot de krijg hielpen, gewapend met bogen, rechts en links met stenen werpende, met pijlen schietende uit de boog. Ze waren uit de broederen van Saul, uit Benjamin. Dan volgen er een hele rij namen. Ook scheiden zich van de Gadieten af tot David in die vesting naar de woestijn. Kloeke helden, krijgslieden. Er kwamen er ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David. Er vielen er ook van Manasse tot David toen hij met de Filistijnen kwam om tegen Saul te strijden, alhoewel zij hen niet hielpen. En dan even later lezen we in vers 19 dat ze van Manasse af naar hem toe vallen toen hij naar Ziklag toog. Vielen tot hem uit Manasse weer namen en deze hielpen David mede tegen die bende, want al deze waren kloeke helden en ze waren oversten in het Heer, want er kwamen er te dien tijde dag bij dag tot David om hem te helpen tot een groot leger toe als een leger Gods. Dus als David daar in Ziklag is, dan wordt het opnieuw vervuld wat we lezen als hij in de spelonk van Adullam is. Toen vergaderde tot hem alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. En het is waar, in het volgende hoofdstuk wordt nog over 600 gesproken, maar toch zal 1 Kronieken 12 de waarheid ook wel bevatten, dat er steeds meer tot David gekomen zijn. Heerlijk type van Christus. Want niet één boetvaardige zondaar die in en door dat oprechte geloof in zijn zielsellende tot Christus vlucht, wordt uitgeworpen. Niet één. Niet één. Tot hem vergaderde alle man. En hij werd tot overste over hen. Die geboren Christus. Hoe komen ze als hij daar ligt in de kribbe al tot hem? Hoe komen ze later tot hem? Hoe nodigt hij die arme en ellendige? Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. David, we zien de vervulling op de Pinksterdag wel helemaal. Toen kwamen ze bij duizenden en bij duizenden tot de grote Davidszoon. Overtuigd door zijn geest, getrokken door zijn liefde, gedreven door de nood, om zich tot hem te wenden, om door hem behouden te worden. We gaan ervan zingen. David, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Psalm 19, het 7e vers. David te Ziklag, de nood die hem daar brengt, de tijd die hij daar blijft, het pad dat hij daar betreedt. Met zijn mannen betreedt David het oorlogspad. David nu toog op met zijn mannen en ze overvielen de Geshurieten en de Gerizieten en de Amalekieten. Want deze die zijn van ouds geweest de inwoners van het land waar gij gaat naar Sur en tot aan Egypteland. En David sloeg dat land, hij liet nog man nog vrouw leven. Volken die al verdreven hadden moeten zijn. We lezen in het boek Richteren dat ingrijpende. Hè? Jozua had de stammen van Israël geboden om de volken uit te drijven. Het was het beloofde land aan Abraham, Isaac en Jacob. En als ze er zouden overlaten, dan zouden die tot strikken worden, tot valstrikken, tot nagelen, tot prikkelen. En zo was het. En David weet wel van die opdracht aan Jozua. En David weet wel wat de Heere geboden had. En bijzonder de Amalekieten, die had Saul moeten uitroeien. En dat hebben we gezien, dat deed koning Saul niet. Hij liet ze leven, althans velen. En als nu David daar te Ziklag woont, dan roeit hij de Amalekieten uit. En hij verdrijft de Gerizieten en de Geshurieten. En er worden er velen gedood wellicht. Gemeente, dan is altijd een ingrijpende vraag. Mocht dat nu zomaar? Doet David daar nu goed aan? Zeker onze jonge vrienden hebben soms zo moeite dat Israël, de omliggende volken, uitroeide. Maar wij moeten er goed op letten dat het volk van God is. En dat God de schepper van hemel en aarde is. En dat hij ons allereigenaar is. En als God zijn volk gebiedt om de Amalekieten uit te roeien, dan heeft het volk maar te gehoorzaam. En als de heidenen uit de bezittingen verdreven moeten worden, dan heeft het volk maar te gehoorzamen. Dan is dat Gods wil, die is heilig. Een goddelijke wil, dat kunnen wij niet begrijpen. Als we daarover gaan redeneren, dan lopen we inderdaad vast. Was Israël beter? En zo kunnen we bezig blijven en doorgaan. Bezie het zo. God bepaalt wanneer die volken de maat van de ongerechtigheid hebben volgezondigd. Matthew Henry zegt, deze volken waren door de hemel sinds lang al aan het verderf gewijd. Hij zegt, David was door de Heere verordineerd tot heerschappij en ook bevoegd dus om het te doen. Hij zegt, hem die gezalfd was om de oorlogen des Heeren te oorlogen, het paste hem niet om in traagheid neer te zitten. Hij heeft een oude twist die God met deze volken had gebroken en tegelijk voorraad voor zich en zijn leger verkregen. De kanttekenaar zegt het ook, ondertussen voerde David de wrake Gods uit over deze verbannen volken. En gemeente, nu moeten we maar tot onszelf inkeren. Als God een volk moe is vanwege de ongerechtigheid, roeit God zo'n volk uit. Dat is ingrijpend. Als Farao met zijn leger Israël achtervolgt tot in de Schelfzee toe, dan is God de vijandschap van Farao moe. En laat hij de Schelfzee terugkeren over Farao en al zijn mannen. Laten we maar vrezen voor die God. Als God de vijandschap van Korach, Datan en Abira moe is, laat hij de aarde zich openen en varen ze levend naar de hel. Als ik doorleef in mijn vijandschap, komt er een tijd, dan is God mijn vijandschap moe. Vat u? Hoe zal het met ons Nederlandse volk zijn? Hoe lang zal het nog krijgen? Lopen we niet voorop? Staan we niet bovenaan de lijst van de volken die het erger maken dan ooit? En de hemel tergende zonden zullen die God niet moe maken, gemeend. En de onbekeerlijkheid van ons kerkmens en de grote liefdeloosheid en de ontzettende verdeeldheid. Zouden we niet moeten beven en heilig vrezen en moeten buigen voor God in het stof om onze ziel als een buit uit te dragen? Wie weet hoe lang nog. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Als die volken worden uitgeroeid omdat God ze moe is, is dat een profetie van het laatste oordeel. Dan is God de ongerechtigheid van deze goddeloze wereld moe. En haalt hij al de zijnen eruit. En gaat de wereld ten onder. Vergeet het niet. De tijd is ernstiger dan dat die ooit is geweest. Handelt nu David eerlijk in wat hij tegen Achis zegt? Calvijn zegt, hij mocht best bepaalde zaken verzwijgen. Tenslotte waren de Filistijnen aartsvijanden van Israël. David hoefde alles niet te zeggen. Maar tegenover Achis is hij niet helemaal eerlijk. Dan zegt de kanttekening, uit menselijke zwakheid heeft hij door dubbelzinnige woorden Achis bedrogen. Dat kunnen we natuurlijk onmogelijk goedkeuren. En in hoeverre we dat moeten zien als krijgslisten, ik ga daar geen oordeel over geven. Maar leugen en bedrog is tegen Gods heilige wet. Wat zien we? David is een mensenkind. Van gelijke bewegingen als ieder ander. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Van zichzelf vol eigen bedoelingen. Hij kan zonder het vrouwenzaad, buiten de toepassing van Christus' dierbare borg en bloedgerechtigheid, voor God niet bestaan. En het hele leven van David, zo we het ook later zullen zien als de Heere dat geeft, roept om de komst van de grote Davidszoon, die uit zijn nageslacht voortkomen zal. En die zou op een volmaakte wijze God verheerlijken, zagen we zondagavond. Die is het die Satans kop vermorzelen zou. Naar Gods wil. Die is het ook die de wereld heeft overwonnen. En die de wereld straks oordelen zal. Die is het ook die de zonde teniet heeft gedaan. Om zijn ganse kerk van de zonde en schuldenlast te verlossen. Om David zalig te maken op gronden van recht en gerechtigheid. Hij overwon ook over dood, hel en graf. Hij is niet alleen een middelaar van verdienst. Hij is ook een middelaar van toepassing. Voor zondaren die met David moeten belijden een zondaar te zijn en een zondaar te blijven. Vol eigen bedoeling te zitten en van zichzelf God niet te kunnen verheerlijken. Daartoe kwam die dierbare Christus. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar gemeente, als nu de dag van het oordeel komt, staan we of aan de linkerzijde van die grote Davids zoon, of we staan aan de rechterkant van de rechter van hemel en aarde. En hoe zal het dan zijn? Is het dan, zoals we lezen van Amasai, en de geest toog Amasai aan, een der overste der hoofdlieden, en hij zeide: wij zijn uwe, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï, vrede. Vrede zij u en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen tot hoofden der bende. O die meerder van David, neemt straks al de zijnen aan, stelt ze zijn vader voor en worden ze verwinnaars in de strijd en delen in de eeuwige overwinning en mogen het Kanaan der rust binnengaan. Om de drie enige God de lof en de eer en de aanbidding te gaan toezingen tot in der eeuwen eeuwigheid van tweeën één zijn we bij de meerdere van David of zijn we nog bij de overste der wereld. Zeg het eens. We moeten van koning veranderen. En nog nodigt die grote Davids zoon zoveel liefde, zo welmenend, zo uitnodigend. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einen der aarde, want ik ben God en niemand meer. Amen. Psalm 27, we zingen daarvan het vierde vers. Psalm 27, vers 4. God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verhogen, dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Psalm 27, het vierde vers. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.